in het boeddhisme. Maar misschien gaat Leo dat tegenspreken. Heeft hij ook boeddhistische wetenschappers dus ik ben wel benieuwd. Maar wat ik er zo vanuit mezelf nu zou over zeggen, is dat ik het gevoel heb dat het boeddhisme op individueel gebied meer zich richt op je intentie. Hè? En niet zozeer van er is hoop, maar dat je een positieve, het belang om een heilzame of positieve intentie of gerichtheid te hebben. En dan op collectief gebied moet ik dan denken aan de wensen die vervat zijn in bijvoorbeeld een metameditatie. Van mogen alle levende wezens gelukkig zijn. Dat is natuurlijk
ook iets van een hoop.
Heel, ja, daar zit heel veel hoop in. Ja.
Nou heb je in het christelijk geloof heb je geloof, hoop en liefde. Maar dat is jouw trilogie niet, hè?
Nee.
Waarom heb je daar niet voor gekozen?
Het is ook niet bewust dat ik een trilogie wilde schrijven. Ik ben begonnen met geluk en dan ben ik bij liefde beland en dan ben ik bij hoop beland. En nu stopt het voor mij wel. Ik heb pas later ontdekt dat de klassieke trilogie inderdaad geloof, hoop en liefde is en niet geluk, hoop en liefde. Nu met geloof heb ik toch, ik heb daar wat een ambivalente relatie mee. Heel veel van wat religie, laten we zeggen, religie doet, is net die grote begrippen pakken. Mijn opvoeding is katholiek en dan heeft men toch gezegd, ja, geluk, daar moet je vooral niet over praten, dacht mijn moeder. Dat is voor later, dat is voor in de hemel. Dat moet je maar verdienen. Ja, vond ik al niet een leuk perspectief dat ik nu niet gelukkig mocht zijn dat iets was voor later. Maar religies hebben ook het begrip liefde gepakt. Hè. God is liefde. Je moet vooral niet over liefde. God is liefde. En men heeft dat eigenlijk ook een beetje gedaan met hoop. Hè. Werp uw kommer op de Heer. Hè. Later, hij zal het wel oplossen. Je moet zelf niet verantwoordelijk zijn voor je leven. Er komt altijd wel een rond de grote thema's geluk, hoop en liefde komt altijd een spirituele dimensie boven. Maar ik vind ze, je kan dat ook heel moeilijk onderzoeken, spiritualiteit en religie. En die wetenschappers hebben zich eigenlijk vooral geconcentreerd op geluk, hoop en liefde. En dat is iets wat mij bijzonder boeit, om een brug te kunnen slaan tussen wat we weten uit universitair onderzoek, wetenschappelijk onderzoek, maar wat dat dan toch dikwijls besloten blijft in kasten, in dikke boeken. Terwijl ik een brug wil slaan naar de dorpsstraat, waardoor mensen het ook begrijpen.
Ook ontzettend nodig in deze barre tijden natuurlijk.
Ja, ik zat vorige week in een debat in Parijs. Na de aanslagen is het woord hoop waarschijnlijk wel het nieuwe woord van het jaar. Ja,
ja. Ja, en voor jouzelf, hè, voor jou persoonlijk, heb jij wel eens de hoop laten varen?
Ja, het is niet omdat ik over geluk spreek en schrijf dat ik de gelukkigste mens van de wereld moet zijn. Het is ook niet omdat ik over hoop schrijf dat ik de meest hoopvolle mens moet zijn. Maar ik schrijf wel al 20 jaar lang elke avond 3 dingen op die mij gelukkig maken en die mij hoopvol stemmen. En dat is een dagboek met 20.000 zinnetjes. Ik heb pas nu ontdekt in de positieve psychologie dat dat ook therapeutisch werkt. En dat zo'n gratitude journal.
En doe je dat elke dag?
Ja, doe ik elke
avond.
Wat
waren dan gisteren de woorden?
Het waren zinnetjes. Ja, gisteren heb ik opgeschreven wat ik eergisteren heb gedaan. Dat was namelijk, ik woon in een klein dorp in België met 10.000 inwoners. En daar zijn 500 vluchtelingen gearriveerd 2 weken geleden uit Syrië en Afghanistan. En die zitten daar in een kamp, 100 meter van mijn deur, in een soort oorlogskamp. Ik kan het niet anders zeggen, wonen in containers. En ik heb een paar van die mensen, een Afghaanse familie, bij mijn huis gehaald. Niet permanent, maar ze mogen mijn badkamer gebruiken en we eten samen af en toe en we drinken koffie. En ik ben met de kinderen, het is een familie, jonge familie met 2 kinderen van 2 en 4, ben ik naar de intrede van Sinterklaas gaan kijken in ons dorp. En ik moet zeggen dat dat heel hoopvol was om te kijken naar mensen die dat begrip Sinterklaas, laat staan, Zwarte Piet, zouden kennen en hoe zij daarnaar kijken. En wat dat betekent voor hen, dat is hallucinant. Het leert mij, door hun ogen te kijken, leert mij terug wat de echte prioriteiten zijn in ons leven. Ik ben nadien met hen naar het circus geweest.
Maar wat riep dat op bij die vluchtelingen?
Ja, dat riep heel veel. Ze vroegen zich af wie dat betaalde. Ja, ik zeg de overheid. De overheid deelt snoep uit aan kinderen, zei ze. Taliban will never do that. Taliban will never do that. Nadien zijn we naar het circus gaan kijken in ons dorp. Ze hadden nog nooit een circus gezien, ook de ouders niet. Hè. En het feit dat daar zo'n halfnaakte acrobate boven in de nok van zo'n circus hangt, ja, Taliban will never agree. Hè. Dus door elk, als ik hier nu in deze schitterende bibliotheek binnenkom, denk ik, wat een mooie wereld hebben wij gebouwd van de vrije meningsuiting. Dat je hier al die boeken en inzichten hebt en je kan hier binnenwandelen en dat openslaan. Taliban will never allow that. Hè? Ja. Dus als je door
laten
die
onze
ogen
beginnersgeest heel erg weer zien. Hè?
Ja, verwondering. Ja. Ik kijk als een verwonderd kind naar de wereld. Ik leid trouwens aan een soort ziekte, dat is positieve paranoia. Ik denk dat ik achtervolgd word door geluk. Ik denk dat de hele wereld samenspant om mij een beetje gelukkig te maken. Ja, u hebt hier een warme studio gecreëerd. Al die mensen zitten hier. Die spannen toch samen om mij gelukkig te maken. Ja, daar is toch geen ander doel aan.
Dat is geweldig. Ja.
Ja, ik ben een positieve paranoia ziekteleider.
Dat is een nieuwe ziekte.
Dat ja, maar dat is echt geweldig als je zo door het leven gaat. Ja.
Dat is
echt...
Maar is dat dan ook te meten, hoop? Want als jij zegt dat die paranoia die zorgt ervoor dat jij achtervolgd wordt door positivisme en hoop. Wat is, om te beginnen, wat is eigenlijk het verschil tussen hoop en positivisme?
Tussen hoop en optimisme, laten we zeggen. Hoop is optimisme met opgestroopte mouwen. Soms zeg ik echt slimme dingen, hè, maar dat is nu zo'n ding. Het is, hoop is optimisme opgestroopt te mogen. Je komt in actie. Je voegt daar iets aan toe.
Ik denk vanuit ik hoop het. Dat vind ik een hele passieve zin eigenlijk.
Nee, dat is nu net niet. Hè. Dat is wat we gaan denken zijn. Hè. Een van mijn vrienden zei hoop. Ik hoop dat ik dat nooit nodig zal hebben. Maar ik denk dat niet. We zijn eigenlijk allemaal hoopvolle mensen. Maar we weten niet goed wat dat begrip voor ons betekent. Dat is een enorme kracht. Hè. En de drie pijlers van hoop die altijd terugkomen in al het universeel onderzoek dat we doen. Deze drie pijlers, en ik herken wel iets van wat u net over het boeddhisme zei. De drie pijlers zijn 1. Hoopvolle mensen stellen zich doelen en kunnen doelen opdelen in kleine doelen. 2. Hoopvolle mensen vinden altijd wegen om die doelen te bereiken. Ze zijn heel goed in, in nieuwe wegen. Je kan onder de tafel, boven de tafel, vinden altijd nieuwe wegen. Ik noem mezelf ook een possibilist. Hè. Possibilisme is een combinatie van geloof en gedrag. Optimisten en hoopvolle mensen zijn possibilisten. Zien altijd meer mogelijkheden. Hè. Vinden altijd meer wegen. En de derde pijler van hoop, dat die altijd terugkomt, is een soort eigenaarschap van het leven. Heel veel mensen denken dat ze slachtoffer zijn van het leven, terwijl wij eigenlijk eigenaar zijn van ons leven. En wij kunnen dus een deeltje van ons geluk, van onze hoop zelf sturen. Wij kunnen dat zelf in de hand nemen. En die combinatie van doelen stellen, wegen vinden om die doelen te bereiken en eigenaarschap opnemen van je leven, als dat een beetje in balans zit, dan ben je een hoopvolle mens.
Maar zou dat eigenlijk niet een vak op school moeten zijn? Want ik denk dat het bij heel veel kinderen ontbreekt.
Ja, het is een vak op school zou het niet moeten zijn. Elk vak zou een vak in hoop moeten zijn. Net als elk vak een vak in geluk zou moeten zijn. Ik denk dat de doelstelling van ons onderwijs is.
Al dat soort deugden, hè, hoe je daarmee omgaat en wat die jou kunnen
brengen. Ja, je kan het stap voor stap leren. En we zien inderdaad dat hoopvolle kinderen bijvoorbeeld, men kan dat trainen, men kan dat leren. Die gaan, als volwassen worden, hebben ze 50% minder kans op depressie. Jonge kinderen die bijvoorbeeld hoopvol leren kijken naar ouder worden, die meer contact hebben met oude mensen en daar een positief beeld van vormen, die leven gewoon 5 jaar langer. Dus ik zie geen enkele reden om niet te werken aan de hoop van onze kinderen.
Ja. Erik, ben jij hoopvol gestemd als mens?
Ik ben meer een aanhanger van de humor. En dan denk ik met Schopenhauer, het leven is kort, als je leven is net als een kinderhemd, kort en bescheten. Maar ik heb wel een voorbeeld van het onderwijs. Ik heb een heel lang filosofie gegeven en op een gegeven moment ook de stoïcijnse leer. En het was een jongetje, dus een donder, die op een gegeven moment betrokken was bij een steekpartij. Zijn vriendje had dat gedaan, maar hij liep er ook rond. En hij werd dus gevangen genomen, moest in de cel. En nou, heel drama natuurlijk. Zijn ouders kwamen de volgende dag halen. En toen zei hij tegen zijn moeder: mama, ik heb op school geleerd dat er zijn dingen waar je wel wat kan doen en zijn dingen waar je niet aan kan doen. De dingen waar je wel wat aan kan doen moet je veranderen. De dingen waar je niks aan kan doen moet je gewoon accepteren. En hier kon ik nou niks aan doen. Dus ik begreep dus dat ik dat moest accepteren. En ik heb er helemaal geen last van gehad.
Ja, nou, dat is geweldig. Dat is heel wijs natuurlijk. Want ja, je moet natuurlijk geen hoop hebben in penibele situaties waar die uitzichtloos zijn. Of dan toch nog wel.
Ja, net
in de gevangenis moet je dan hoop hebben?
Oh ja, er staan hoofdstukken in het boek net voor hoop bij gevangenen. En net ook mensen die bijvoorbeeld het nieuws krijgen van een verschrikkelijke ziekte als kanker. Hè. Of mensen, de vluchtelingen bijvoorbeeld, die zijn niet gedreven door wanhoop. Die zijn gedreven door hoop. Hè. Het tegenovergestelde van hoop is niet wanhoop.
Dus
het
tegenovergestelde zeggen, zijn hoopzoekers in plaats van gelukzoekers?
Ja. Het tegenovergestelde van hoop is niet wanhoop, maar angst. Hè. Angst is de slechtste raadgever. Als zij zouden gedreven zijn door angst, dan kwamen ze niet niet buiten. Dan zaten ze nu nog in een bunker ergens verstopt. Het is net doelen stellen, dromen, groot dromen, die wegen vinden om die dromen te realiseren en eigenaar worden van je leven, wat hoopvolle mensen doen. Er zijn eigenlijk geen mensen zonder hoop. Zelfs zelfmoordenaars laten dikwijls een brief na die begint met ik hoop dat. Er zijn wel mensen met weinig hoop en mensen met veel hoop. Het goede nieuws is dat de mensen met veel hoop het altijd beter doen, veel succes hebben in onderwijs, in sport, in politiek, noem maar op. En dat er dus geen enkele reden is om niet proberen hoopvol te zijn. Maar natuurlijk moet je daar ook mee oppassen. Zoals de zuster van hoop is twijfel. Die loopt altijd met ons mee. Dat is de schaduw en de zuster van hoop. Het is goed om twijfel te hebben. Als je geen twijfel hebt, dan loop je in alle putten tegelijk. Maar als je te veel twijfel hebt, dan kom je niet in beweging. En het is net datgene wat hoop met ons doet. Hè. Als er een moeilijkheid opdaagt, het is zoals water. Water is een enorme kracht, maar die wordt maar krachtig als je er een dam op bouwt. Eén keer dat je een obstakel hebt, dat je kanker krijgt, dat er plots terreur is, dan wordt dat water een enorme kracht en dan kan je daar turbines op kunnen zetten, dan kan je daar molens op zetten, dan wordt dat energie. En dat is wat we eigenlijk met obstakels zien. Hè. Het leven is niet zonder lijden. Het leven is niet zonder pijn. Hè. Ik rijd echt niet meer met een auto vol ballonnen door het land om iedereen te zeggen dat hij elke dag maar smiley smiley moet doen. Ik krijg eczema van die smileys die ons omringen overal. Het leven is ook pijn, lijden, maar het is ook, we moeten ons ook zorgen maken. Ik hou niet van dat liedje Don't Worry, Be Happy. Ik heb buttons laten maken waarop staat Do Worry, Be Happy. Trek het u aan. Er is van alles aan de hand in ons leven. Maar dat betekent niet dat we niet een klein beetje gelukkig kunnen zijn. Obstakels bijvoorbeeld, horen, maken deel uit van ons leven. En wat doen hoopvolle mensen? Die leren veerkracht ontwikkelen door steeds nieuwe wegen te vinden om met die obstakels om te gaan. Dat is ook iets wat je als jonge mens kan leren. Om steeds nieuwe wegen te vinden om met obstakels om te gaan. Om moeilijkheden te overwinnen. En dat is iets wat veerkracht in ons, in het nu inbouwt. Hoop is niet iets voor later. Hoop is de kracht van het nu.
Ja, dat spreekt mij heel erg aan. Maar dan denk ik toch steeds tussen aan die, want hopen, we hebben net naar dat liedje geluisterd van Hope Joanna, Give Me Hope. Dat komt ook in jouw boek voor.
Ja, het is
voor,
een titel van een hoofdstuk in een boek over Zuid-Afrika. Ja.
Ja, maar ik heb toch zoiets van de hoop komt ook in heel veel gezegdes en en hoe zeg je dat?
Hoop doet leven.
Uitdrukkingen voor.
Hoop doet leven.
En bijvoorbeeld, maar ook tussen hoop en vrees. Hoe moet ik dat dan duiden?
Wel, er zijn zeer veel wijsheden in de oude mythes ook. Hè. Als je ziet, weet u wat, boven de hel van Dante in de Divina Commedia, daar staat niet geschreven, jij die hier binnen gaat, gaat alle miserie van de wereld meemaken. Nee, jij die hier binnen gaat, abandon all hope, hè. Verlaat alle hoop. Dat is de hel, dat is het ergste wat u gaat mee, wat er kan gebeuren. Als de doos van Pandora wordt geopend, komen alle rampen over de wereld. Weet u wat er helemaal op de bodem van de doos van Pandora
zit?
Daar
lag hoop, hè?
Daar lag hoop, ja. Dat is het laatste wat ons redt. Dat is de zuurstof die ons kracht en leven geeft.
Ja, en die kwam uiteindelijk toch nog uit die kan.
Ja,
van ellende.
Ja, uit die kan van ellende. Ja, je kan dat ook zo bekijken dat als alle ellende over de wereld gekomen is, dan is de grootste ellende de hoop, want die gaat ons zo voortduwen dat we niet opgeven. Zo kan je dat ook interpreteren.
Ja, maar nou wil ik toch nog even terug naar de vraag of hoop te meten is en hoe dan?
Ja, dat is net zoals geluk te meten. Mensen zeggen mij vaak, ja, maar kan je dat wel meten, want dat is toch een subjectief gevoel. Ja, het is een subjectief gevoel, maar ik had een paar weken geleden mijn schouder gebroken en ik werd op de spoeddienst binnengebracht en toen zei die spoedarts, nou, ik heb hier een schaal van 1 tot 10 en hoeveel pijn heb jij nu? Ja, ik zeg 7, maar ik had even goed 4 of 8 kunnen zeggen.
Precies,
dus een heel subjectief gevoel. Wel, het is niet om, en daar is een hele pillenindustrie op gebouwd. Hè. Pijn is een subjectief gevoel. Daar hebben een hele pillenindustrie van tienduizenden pillen per dag op gebouwd. Geluk is ook een subjectief gevoel, maar het is niet omdat het subjectief is dat het niet meetbaar zou zijn. Men kan eenzelfde vraag stellen aan mensen wereldwijd. Men kan dat jaar op jaar opnieuw doen. En dan zie je daar verschillen in, dan zie je evoluties in. Je ziet bijvoorbeeld dat Nederlanders altijd als een van de gelukkigste landen in de wereld eruit komen. Dan bellen Nederlandse journalisten mij altijd op van, oh meneer Bormans, hoe kan dat toch dat wij weer op de vierde plaats staan van geluk? Wij zijn toch dat land van die chagrijnige mopperaars. Ja, dan zeg ik, ja jij wel, maar de rest van Nederland blijkbaar niet. Dat we zijn gaan denken dat we heel ongelukkig moeten zijn. Er is zo'n soort bijna plicht van, ja je moet toch altijd wat klagen en zagen. En aan de andere kant een plicht van de maatschappij die ons voortdurend drukt van, je moet gelukkig zijn. Als je niet zelf gelukkig bent, dan ben je er ook nog de oorzaak en de schuld van. Tussen die verschillen voortdurende druk en moet een mens dan maar zijn eigen weg zoeken. Ja. Maar het is meetbaar en het is voelbaar. En het is maakbaar.
Ja, Hilde de Bakker, Belgen hoopvoller gestemd dan Nederlanders, denk jij?
Nou...
Dit is stilte op de radio.
Weet je wat ik laatst heb gelezen?
Red mij, klimaat, ja.
Klimaatomslag bedreigt het Belgische bier.
Oh, kijk. Dat
probeer daar maar eens tegenaan te hopen.
Dat zou een ramp zijn voor de Belgen, ja.
We zien wel dat, ja...
Maar in de wereld is er, zeg maar, je kunt in de hele kaart... Er is zo'n schrijver, Joodse schrijver Mosje, ik weet niet... Die heeft de geopolitiek van de hoop, of van de emoties heeft hij geschreven. Ja, ja. En heeft hij ook hoop geplaatst op de wereldkaart. Ja, ja. En toen was, althans in 2008, was China het land van de hoop.
Ja, dat zou best kunnen. Dat hangt
welk land is het meest hoopvol gestemd?
Daar heb ik niet specifiek onderzoek naar. Het hangt er ook altijd vanaf hoe je hoop definieert. Dat gaat ook om de definitie van geluk. Hè. Als je geluk meet aan het individuele geluk, dan klopt dat niet helemaal. Geluk heeft altijd een sociale dimensie. Hè. Geluk is altijd gebonden aan het geluk van andere mensen. En we zien dat in Oosterse landen ook iets meer beklemtoont. Hè. Westerse landen hebben iets meer dat ik-gevoel van ik moet gelukkig zijn ten koste van anderen. Terwijl we in Oosterse landen vaak dat wij-gevoel hebben. Hè. In Japan kennen ze zelfs geen woord voor hoop, heb ik begrepen uit die studies. Dat is een begrip dat ja, meer aan het collectieve gebonden is. Is dat iets wat wij samen ervaren en niet alleen aan het ik gebonden is.
Ja, en in China vestigen ze hun hoop op hun nageslacht uiteraard.
Ja, en op hun familie. Ja.
Ja. Wat kunnen wij nou doen om hoopvoller gestemd te zijn? Want ik las in je boek De Natuur in.
Dat is één van de dingen.
Of boeken lezen? Of waar word je hoopvoller van?
Er zijn heel veel dingen waar je hoopvol van wordt. Maar je moet goed beseffen dat er niet één recept is om hoopvol om gelukkig te worden. Iemand dat je dat probeert wijs te maken is een kwakzalver.
Nog een keer?
Het is een kwakzalver of een charlatan die u probeert wijs te maken dat er maar één weg naar geluk is. Dat is niet zo. Er is niet één recept. Er zijn veel recepten. Elke mens zal zijn eigen weg moeten vinden. Want mensen verschillen nou eenmaal. Ik liep nu net door Amsterdam en dan valt het mij echt op hoe mensen verschillen. Hoe wij allemaal zo verschillend zijn. Maar in onze zoektocht naar geluk, hoop en liefde zijn wij heel gelijklopend. En net door bijvoorbeeld zoiets als de terreurdreiging gaan wij ontdekken welke onze echte prioriteiten zijn in ons leven. En dat leert ons wat echt hoopvol is in ons leven. En dan zien we dat naast onze eerste behoefte die er altijd is van ik wil overleven, ik wil veilig zijn. Nu, dat wordt een beetje bedreigd op dit moment. Dan komen de andere behoeften naar boven drijven. Dat is bijvoorbeeld onze behoefte aan attachment, aan gebondenheid, aan relaties met mensen. Plots zie je mensen hand in hand rond kaarsjes en bloemen staan. 2 weken geleden zouden we ermee gelachen hebben. En nu vinden we dat heel normaal. Je ziet behoefte aan dingen doen, aan dingen realiseren. Dat is ook onze behoefte. Men maakt ons wijs dat het doel van ons leven is in een hangmat liggen. Maar dat is niet zo. Wij zijn doenende wezens. Wij zijn sociale dieren. En net die dingen gaan nu bovenkomen. Nu we geconfronteerd worden met die enorme dreiging. Waardoor onze zekerheden wegvallen. En we gaan terug gaan... Ik ben daar nogal hoopvol in dat wij wegen gaan vinden om terug de echte prioriteiten in ons leven te stellen. Dat zijn andere mensen, de kwaliteit van onze relaties, de tijd die we nemen voor onze vrienden. En als we op uw vraag te antwoorden, hoe kunnen we hoopvol worden? Onder andere door op een positieve manier naar ons verleden te kijken. De toekomst hebben we niet in handen, maar de kijk waarop hoe we naar ons verleden kijken, kan ons wel redden. Als je ziet dat wij... Dit is een enorm bedreigende situatie. Maar we hebben de Tweede Wereldoorlog gekend, waarin 70 miljoen mensen gestorven zijn. 70 miljoen mensen. En kijk welke mooie wereld wij uiteindelijk toch wel gebouwd hebben. Als we ons hadden laten verlammen door de angst, was er niks gebeurd. We hebben ons laten leiden door de hoop. En we hebben iets geconstrueerd dat niet perfect is. Dat is nu eenmaal zo.
En het milieu, want we staan voor de klimaatconferentie. Ben je hoopvol gestemd over het milieu? Want daar zijn heel veel mensen echt niet zo hoopvol over.
Ja, daar ben ik ook niet erg hoopvol over gesteld. Maar dat ligt aan onze leiders. Onze leiders moeten daar beslissingen nemen. En we hebben op dit moment nood aan hoopvolle en krachtige leiders die durven beslissingen nemen. En dan zullen wij... Die kunnen onze steun krijgen. Maar die behoefte hebben we ook. Dat leiders niet alleen ons naar de mond praten, maar weten wat voor de grote lijnen voor de toekomst belangrijk is. En dat is een hoopvolle toekomst.
En zijn, ben jij ook hoopvol gestemd over nieuwe generaties leiders die dat op een andere manier gaan doen, denk je?
Die gaan zonder twijfel opstaan. Hè. We leven niet in tijden van crisis. Hè. Men maakt ons wijs dat we in een crisis zitten. Er is helemaal geen crisis. We leven in permanente tijden van permanente verandering. We veranderen voortdurend. Onze samenleving verandert, ik verander. U bent hopelijk een beetje een ander mens geworden door het boek te lezen. Ik ben weer een beetje een ander mens geworden door vandaag in Amsterdam te zijn. Wij veranderen permanent. We leven niet in een crisis. Een crisis wil zeggen dat je een tijdelijke alles door elkaar haspelt en dat je teruggaat naar waar we vandaan kwamen. Wel, daar gaan we nooit naar terug. We zitten in permanente verandering en dat kan ons heel hoopvol stemmen als we tenminste bereid zijn om ons leven zelf in de hand te nemen en niet te laten leiden door economische machten of door systemen waar we geen vat op hebben.
Mooi. Hoopvol. Hoopvol gestemd over, niet over de toekomst van de boeddhistische omroep. Want die houdt over 2 weken op. Maar
uw gedachtegoed gedachte gaat blijven.
Maar het is veranderlijk, wie weet. Ik wil jullie allemaal wijzen op dit prachtige boek. Het is een heel lijvig boek, heel goed geschreven. Met heel veel kennis waar je ongelooflijk jezelf mee kan verrijken. Hope, The World Book of Hope, de bron van succes, kracht en geluk. En het is uitgegeven bij uitgeverij Lano. En dan moet ik ook nog even iets over het boek van Erik zeggen. Ik weet niet of ik het ergens nog heb staan. Maar dat is uitgegeven. Hè?
Het komt januari.
Het Boeddha-fenomeen. Het komt januari uit bij ISVW. Hè?
Ja.
Ja, nog eventjes wachten. Ik wil jullie allemaal bedanken. Want we komen aan het einde van Open Life. Waarin we spraken over westers boeddhisme. Of dat mogelijk is. En we hadden het over geluk, liefde en hoop. We moeten dus onze mouwen opstropen. Hè? Want optimisme is hoop met opgestroopte mouwen. Hilde de Bakker, Leo Wormans en Erik Hoogkarspel, van harte bedankt voor jullie komst. Zo direct de EO. En wij horen jullie volgende week weer. Bedankt voor het luisteren.
Can we do schachmat? Schachmat, ja. We're giving you a little glimpse into a little German philosophical, German language kind of a little item here. Where I mix up my words with one of my gurus, which is Johann Wolfgang von Goethe. He is a German writer from the 18th century. And this particular song I'm mixing up with my own little prophetic chess. What's it called? Schachmat? Checkmate. Checkmate. It's a game. It's a game. So you won't understand a word, but I translated one day. So just a little glimpse. That's right.
I used to praise. But dig me now, baby, ha, don't worry about later. Dig the things I used to do, they call them mashed potatoes. GA. Down there, we have a good time. We don't talk. Ha. We all get together in type of weather, then we do the camel walk. Hear me holler, I'll do the best that I can do. Sometimes a clown, but you can bet you haven't seen nothing yet until you see me do the James Brown. Ah!
We'll be right back. otuku tarake yunda yemera supia a a koreri.
Thank you. Guararo de mano.
There's a smile on the wind as it touches my face and starts to erase all the gloom. And the sun with a kiss begins to dismiss the memory of my life without you. Well, it seems like yesterday that my path took me away, although I know it's been at least a year. But now my path heads home, and your patient time alone has brought me even closer to you, dear. And this plane gets closer every minute I look down to a watch that keeps looking back at me. And it says to me, be patient, son, you've waited this long, but how can I be strong? Every minute I look down to a watch that keeps looking back at me. And it says to me, be patient, son, you've waited this long, how can I be strong? Well, the plane's finally down and the engine stopped their sound. I look in the crowd and there you stand. And the gap that once was time is forever closed behind, 'cause I told you I'd come back, and here I am. Yes, I told you I'd come back, and here I am. I told you I'd come back, and here I am.
Uluya, uluya, bede boy umade, bede fesumide, beta shuma, prisiliman, bede fire mande. Ya, wait till we up your voice in, Zahaya hyper. Dongo, keke. Dongo, dongo, yeah, 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 yo, yo. Don't go, don't go, yeah, 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 yeah. Yo, give me messing, oiling, don't make your romance. All that loving, I'm a moi lobby today. Fashuma, and Belgium, Suriname. Don't go, 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 Sophia, Opo Minoma Sophia, Wasi Sophia, Sophia, hey no, Sophia, hey no, Sophia, hey no, Sophia, hey no, Sophia, 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 Aragala, I give me God of Floro, Mr. Mai, don't go by your door, don't go, don't go like he's a man. Sophia, hey no. Sophia, hey no. Sophia, hey no. Sophia, 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 Sophia. Hey, Wogoloma Sophia, Chanel Fa, Sharon, Sado Mawani, Opeke Pisomoro, Daily Wasega Pisomoro, Rolega Pisomoro, Una Wasega Pisomoro. I'm sorry. Ain't 23. Fear faces. Lola my bere. Lola my baka. A nice paradigm. Hey, 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 hey
asana wasambu wase asana lola mulolo. That's only in love.
Make sure say it unangamie. Make sure say it unangademboye. Say it unangami.
eu fui uma trama, você ficou legal em mim.